Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Beursnerd. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Ja, goedemorgen, welkom bij de Nieuwsknurft. Het is vandaag woensdag 24 april 2024 en ik zit hier naast Iban Verrips.
Goedemorgen Bas.
We gaan je de komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. Nou, roept u maar.
Ja, want terwijl ik vannacht stond te douchen, heeft de Amerikaanse Senaat ingestemd met een nieuw steunpakket van $61 miljard.
Ja.
Kwam onder de douche vandaan, ik had allerlei pushberichten.
Waar?
Ja.
Mooi, hè? Jij schoon en de lei ook. Wat
precies. Ja. Zoals verwacht werd de wet met ruime meerderheid aangenomen. Hoe dat ontvangen wordt in Oekraïne. Er is al een tweetje geweest van Zelensky. Hoor je zo meteen van onze correspondent Chris Colijn.
En we gaan het praten over die wet betaalbare huren van Hugo de Jonge, de demissionaire woonminister. Want vanmiddag ze hadden het debat erover gepland. En ondanks dat die wet de meerderheid lijkt te krijgen in de Tweede Kamer, omdat de PVV hem steunt, staan de voor- en tegenstanders nog altijd lijnrecht tegenover elkaar. En je krijgt uiteraard straks ter afsluiting van de podcast niets minder dan de column van Bernard Hammelburg. Nou, dat en meer krijg je inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof van Nederland en de rest van de wereld. En de vliegende start van je werkdag die begint, zoals gezegd, in Oekraïne. Het steunpakket van $61 miljard voor Oekraïne is dus, zoals Iwan net zei, terwijl hij stond te douchen, vannacht met ruime meerderheid goedgekeurd in de Senaat. Dat was al bekend. Vandaag moet president Biden ook nog zijn krabbel gaan zetten. Dat gaat zeker gebeuren. En dan gaat hij ook nog een toespraak houden.
America sends a message to the entire world. We will not turn our back on you. Tonight we tell our allies, we stand with you. We tell our adversaries, don't mess with us.
Ja, dit was de spreker van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer. Een hele bekende democraat. Maar er wordt dus niet meer gerommeld met Amerikanen. Don't mess with Texas hadden ze vroeger op stickers staan. Nu is het met Amerika. Ze willen haast maken. En het liefst meteen al voor 1 miljard aan materiaal die kant op sturen. Daar gaan we over praten met onze correspondent in Oekraïne, Chris Colijn. Goedemorgen, Chris.
Goedemorgen.
Ja, we worden al even. Er is gereageerd al door Zelensky. Wat heeft hij gezegd?
Nou, Zelensky is heel dankbaar natuurlijk, want ja, dit steunpakket is keihard nodig. Het komt wel een beetje laat voor de Oekraïners, want ze hebben hier lang op moeten wachten en ja, heel veel moeten vragen voordat dit pakket er kwam. Maar eindelijk is het er en ze worden dus niet in de steek gelaten en dat is voor Zelensky heel belangrijk.
Zeker. En wat doet dit met de soldaten aan het front?
Ja, die zijn natuurlijk hartstikke blij, want ja, ze hebben weer munitie. Ze kunnen terugschieten, om het even kort te zeggen. Want ja, die Russen die blijven schieten. En de Oekraïners die konden afgelopen maanden eigenlijk niet heel veel terugschieten. Nu kan het wel, dus ze kunnen zich goed verdedigen tegen de Russen die er aankomen met tienduizenden tegelijk.
Ja, precies. Want de grote vraag is natuurlijk, daar wordt iedere keer op geanticipeerd dat er een offensief zal worden gestart door de Russen, als ze daar niet al mee bezig zijn. Hoe verwacht je dat de Russen zullen gaan reageren nu op het slagveld, al nu zij ook weten dat dit steunpakket erdoor is en dat er, want dat moet nog eventjes gaan gebeuren, dat er munitie aankomt?
Ja, die munitie die kan er in principe snel zijn. Mm-hmm. Maar de Russen die gaan gewoon door. Vooral rondom het plaatsje Chastiv Yar in de Donbass. Dat is eigenlijk zo'n 10 kilometer buiten Bakhmut. Daar zijn de Russen nu heel erg in de aanval. En dat plaatsje dat gaat waarschijnlijk wel een keer vallen in de komende weken. Dat is een kwestie van tijd. Dus de Russen gaan keihard door. En ze willen ook een groter offensief beginnen in de komende 2 maanden. Dus ja, daar bereidt Oekraïne zich echt op voor.
Nou, dan pakken ze nu echt gewoon veel meer gebied. Weten ze sneller een opmars te maken dan ze tot nu toe deden?
Nou, tot nu toe nog niet. Dus ja, dat plaatsje Chastiv Yar, dat ligt 10 kilometer buiten Bakhmut. Nou, dat is dus hoe ver ze in 11 maanden tijd zijn gekomen, die Russen. Om maar even te tekenen, het gaat echt om honderden meters tegelijk en niet meer dan dat. Ja. Maar misschien als ze door de linies heen breken, dat het dan ineens sneller kan gaan.
Ja, ja. Nou, heeft Zelensky al een aantal malen gezegd, ik heb luchtafweersystemen nodig, want we worden nog steeds met raketten bestookt. Onze infrastructuur apparatuur. We zagen dat een paar dagen geleden alweer met die aanval op die televisietoren in Kharkiv. Wat gaat er komen? Weten we dat? Wat sturen de Amerikanen? Want die hebben gezegd, we kunnen snel spullen gaan sturen. Maar waar is de meeste behoefte aan? Wat krijgen ze?
Ja, dat is niet allemaal openbaar. Nee. Maar wat in ieder geval voor de hand ligt, is dat ze raketten sturen voor de Patriot-systemen. Ja. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Die zijn heel geavanceerd en ook heel duur. En daarmee kan Oekraïne de steden weer wat beter beschermen. Uh-huh. En ook de andere luchtverdedigingssystemen zullen ze waarschijnlijk munitie voor krijgen.
Ja. En toch, je moet dan de Russen gaan tegenhouden. Dat doen ze door loopgraven te bouwen, dat hebben we al gezien. Is dat geïntensiveerd de laatste tijd door de Oekraïners?
Ja, zeker. Mm-hmm. De Oekraïners doen er de afgelopen maanden alles aan om meer loopgraven te bouwen en ook andere anti-tankverdediging en dat soort dingen. Ze zijn er wel een beetje laat mee begonnen. Dus ja, ze zijn nu keihard bezig om zich te bewapenen tegen die Russische aanvallen. Maar of het genoeg is, ja, dat gaan we de komende 2 maanden zien.
Ja, zeker. Dankjewel. Chris Koelijn, onze correspondent vanuit Kiev. Je moet je kind niet alles geven wat het je vraagt. Luister over een minuut of 10 maar naar deze vader.
I wish my son's favorite animal had been a hamster.
Oké. Okay.
Ochtendnieuws.
Ik ben nu heel benieuwd wat het kind gekregen heeft, maar dat horen we zo meteen eens.
Nou, dat is niet fijn.
Nederland kan nog steeds klimaatneutraal zijn in 2050... en daarvoor hoeven we niet de hele samenleving te veranderen. Dat concludeert het PBL, Planbureau voor de Leefomgeving, in een nieuw rapport. In de wet staat dat Nederland sinds 2050 klimaatneutraal moet zijn. De meeste rapporten over klimaatbeleid hebben een vrij sombere toon... maar dat geldt niet voor dit rapport, zegt directeur Marco Hekkert van het PBL.
We gaan in deze studie uit dat we niet dingen radicaal veranderen... en is het dan nog steeds mogelijk? En als we een viertal werkpaarden inzetten, dan gaat het nog steeds lukken. Maar alles wordt heel erg veel makkelijker als we ook minder gaan vliegen en iets minder gehaktballen gaan eten. Ja. Dan wordt alles makkelijker. Maar in onze studie hebben we laten zien, als we nou niet daar heel fors op inzetten, ook dan is het nog heel goed mogelijk.
Nog minder gehaktballen. Toch moet een nieuw kabinet niet achteroverleunen, zegt Hekkert.
We hebben nog maar 25 jaar. Er zal enorm veel geïnvesteerd moeten worden en heel veel veranderd moeten worden in hoe we elektriciteit opwekken en hoe we onze spullen maken en ook hoe we onze huizen verwarmen. Dat moeten we wel gaan doen en daar moeten we ook heel snel mee gaan beginnen, want het vraagt een enorme opschaling van allemaal nieuwe technologie die soms ook nog ontwikkeld moet worden.
Ja, mooi van Hekkert. Die zegt dus, daar heb je 4 werkpaarden voor nodig. Mm-hmm. Weten we welke?
Ja, dat is inzetten op groene energie, gebruik maken van biogrondstoffen in plaats van olie, het produceren van waterstof en het afvangen van en opslaan van CO2 onder de Noordzee. Dat zijn de concrete 4 dingen die hij voor zich ziet, maar dat moet allemaal wel gaan gebeuren. 25 jaar te gaan.
En dus minder vliegen met minder gehaktballen.
Ja, het is vooral die combinatie.
Die combinatie, precies. De wet betaalbare huur van de missionair woonminister Hugo de Jonge, die lijkt op een meerderheid te kunnen rekenen in de Tweede Kamer. Weten we, hè, want gisteren hoorden we eergisteren al dat de PVV, grootste partij, de wet steunt. Maar de voor- en tegenstanders van die wet, die staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar. Waar gaat het om? De inzet is dat de middenhuur wordt keurig netjes volgens een wettelijk systeem bevroren eigenlijk, waarbij we straks 3 systemen hebben. De vrije sector, de middenhuursector gereguleerd en de sociale sector ook gereguleerd. Maar ja, over dat middendeel, aanpassing of niet, GroenLinks, PvdA stemt voor, sowieso, zegt Kamerlid Hap de Moede Hoop, zijn Vries.
Nou, die wet die zorgt ervoor dat voor 300.000 woningen in Nederland de huur €190 per maand naar beneden gaat. En dat betekent ontzettend veel voor huurders die het heel moeilijk hebben om de tijd door te komen. Hun bestaanszekerheid staat echt onder druk. Dus het is super goed dat die wet er komt. Het is natuurlijk niet helemaal onze wet. GroenLinks PvdA wil bijvoorbeeld een tochtkorting en de wet nog een stukje socialer maken. Maar die wet die moet er komen en die lijkt er nu ook te komen. En dat is echt heel belangrijk voor heel veel mensen die nu moeite hebben om rond te komen.
Nu hoorde ik u maandag bij het wetgevingsoverleg al zeggen, de wet is te veel naar rechts opgeschoven. Dan denk ik, ja, het is ook nooit goed.
Nou, kijk, het is de wet van Hugo de Jonge. En het is niet de wet van GroenLinks PvdA. En je ziet dat het toch een beetje mee is bewogen met verhuurders en pandjesbazen. Ja, er zijn een aantal dingen waarvan ik denk, die wet kan nog wel een stukje beter. Ja, linkser en socialer.
Zoals?
Bijvoorbeeld een tochtkorting. Dat betekent dat als jij in een hele slechte, schimmelige woning zit, dat je dan minder huur hoeft te betalen, waardoor de verhuurder ook gaat forceren dat hij die woning gaat verduren. verduurzamen. Dus dat zijn dingen die echt wel belangrijk zijn. En ik hoop echt dat dat de meerderheid haalt. En tegelijkertijd gaan we met deze wet superveel huurders helpen. Dus zullen wij ook voorstemmen.
Al dus op de hoop van GroenLinks PvdA. En ja, die tochtverplichting, daar zit natuurlijk wel wat in. Want er komt een puntensysteem waaraan die woningen gemeten worden. Daar wordt de middenhuur op gebaseerd. VVD-Kamerlid Peter de Groot is al 2 jaar met die wet bezig. En hij voert het kamp tegenstanders aan.
Nou, het grootste bezwaar is dat we niet precies weten hoe groot de excessen zijn in Nederland, als het over de huurprijs gaat. De VVD wil ook daar wat aan doen. Nou, maar deze wet is veel ingrijpender. En doordat die veel ingrijpender is, zal het gewoon gaan gebeuren dat in de komende jaren heel veel verhuurders, op het moment dat er een huurwissel is, dat zij die woning gewoon gaan uitbonden, verkopen. En ja, daar maken wij ons zorgen over. Want dat betekent uiteindelijk dat woningzoekenden, nieuwe huurders, ja, helemaal niet geholpen zijn met deze wet.
Nou, eigenlijk zegt u dat de wet dus averechts werkt?
In grote delen wel, ja. Kijk, wij hebben een alternatief voor die wet voorgesteld. Een zogenaamde huurindex. Die zorgt er ook voor dat op het moment dat die prijs van die huurwoning heel erg doorstijgt, is dat die afgeremd wordt. Zodat die excessen die wij wel degelijk in bijvoorbeeld in grote steden zien, dat die weg worden genomen. Deze wet is een veel grotere ingreep. Het brengt voor heel veel woningen de huur naar beneden, hè, voor 300.000 woningen. Ja, en dat zorgt ervoor dat een heel groot deel van die woningen, naar verwachting, wat ons betreft, dus op de nominatie zijn staan om verkocht te worden. Nou, en het doet ook iets voor de nieuwbouw, want dat is het tweede punt. Ja, als het niet echt meer loont om je huis te verhuren, of je nou particulier bent of je bent investeerder, ja, waarom zou je dan nu woningen gaan aankopen of bouwen?
Nu zeggen de linkse partijen, de wet is al best wel aangepast en behoorlijk naar rechts opgeschoven.
Ja, maar dan toch blijft het zo dat we over twee verschillende werelden praten met elkaar. Kijk, de VVD zegt, pak die excessen aan, terwijl de minister zegt, ik wil voor heel veel huishoudens gewoon die huur naar beneden brengen. En dat is echt een wezenlijk verschil. Wij zoeken naar een balans tussen, kun je je woning nog voor een goede prijs blijven verhuren? En wanneer zeg je, dat kan niet meer, ik verkoop hem. En dat is echt een wezenlijk verschil.
Zei VVD-Kamerlid Peter de Groot, die dus inderdaad een soort systeem voorstelt zoals we dat in Duitsland kennen. Een soort mietbremse, helemaal customized. Op het moment dat je het in een bepaalde regio uit de klauw ziet gieren, dan kan je daar ingrijpen. Deze wet, zoals voorgesteld door de jongen, is een generieke. De beslissende stem is die van de PVV, want de PVV kan de wet in beide kamers aan een meerderheid helpen. En de PVV is er inmiddels uit, zegt Kamerlid en oud-makelaar Barry Matlener van de PVV.
We hebben daar uitgebreid over gesproken in de fractie en we gaan inderdaad de wet steunen.
Okay, en wat zijn nou de belangrijkste redenen voor u om de wet wel te steunen?
De excessen met de hoge woonlasten in Nederland toch zo snel mogelijk tegengaan. Maar wel aandacht vragen ook voor de oorzaak van die hoge woonprijzen. En dat is het tekort aan woningen of het teveel aan mensen. Zo we het ook kunnen zien. Nederland, de Nederlandse bevolking is nu bijna 18 miljoen mensen. En in de afgelopen 10 jaar zijn er 1 miljoen mensen bijgekomen zonder dat de huizen voor de mensen beschikbaar zijn. En daardoor krijg je schaarste, daardoor krijg je prijsopdrijving. Dus ik wil wel dat hele verhaal vertellen. Dit is niet zomaar een maatregel die huurders beschermt. Dat ligt nu al voor, maar dat is een goede zaak, daar stemmen we voor. Maar we moeten ook wel in ogenschouw nemen hoe dat allemaal gekomen is.
Er zijn ook tegenstanders natuurlijk. VVD en BBB zijn best wel uitgesproken tegen deze wet. Hoe kijkt u naar hun bezwaren?
Ik snap die bezwaren, want veel vastgoedbeleggers die zeggen, ja, als ik mijn huur niet flink mag verhogen of boven de huurgrens boven het puntenstelsel mag rekenen, dan is het aantrekkelijk om mijn huis te verkopen. En dan zal dus op termijn het aantal van deze huurwoningen af kunnen nemen. Dus ik snap die bezwaren. Ik heb er ook aandacht voor gevraagd. Ik heb ook een motie daarvoor klaar om scherp in de gaten te houden. Het zit in dat aanbod van dat segment huurwoningen. Maar nogmaals, ik heb er een aantal maal op gewezen. Als wij de immigratiekraan niet dichtdraaien en de toestroom naar Nederland zo hoog blijft, dan heeft bijbouwen geen zin en blijft die schaarste bestaan. En je moet dus alle maatregelen nemen, inclusief deze, om het echt te verbeteren voor Nederlanders.
Dus maar even tot slot samenvattend. Uw afweging is eigenlijk, u bent de campagne ingegaan met partij van, wij zijn voor de portemonnee van de mensen. En in het kader van bestaanszekerheid stemt u dus nu voor deze wet?
Absoluut. De bestaanszekerheid, de koopkracht van de burgers. Bij hoge huren is niemand gebaat. Dat is niet goed voor de koopkracht van mensen. Dat heeft ons overtuigd om voor deze wet te gaan stemmen.
Ja, al dus PvdV-Kamerlid Barry Matlener in een bijdrage van politiek verslaggever Mats Akkerman. Debat begint vanmiddag om 4 uur, duurt de hele avond. En dan weten we dus definitief of die wet er komt, hoe die eruit gaat zien. En of investeerders nog wel een eurotje in een huis willen stoppen.
Nou, blijf even in de Tweede Kamer, want staat vooralsnog niet eensgezind achter de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening, dat onderzoek deed naar de uit de hand gelopen fraudebeleid van de afgelopen decennia. De PVV, daar zijn ze weer, de grootste in de Kamer, wil vooral het kabinet ter verantwoording roepen. En ook voelt de partij maar weinig voor een al te vergevingsgezinde fraudeaanpak. Volgens Kamerlid Edgar Mulder moet de overheid soms meer oog hebben voor de mensen en de omstandigheden waarin ze verkeren. Maar
ik wil gelijktijdig ook gezegd hebben, er zijn ook voorbeelden waar er volgens de PVV harder mag worden opgetreden. Bijvoorbeeld bij mensen die een uitkering aanvragen, maar ondertussen een dikke auto voor de deur hebben staan, zwart bijverdienen en een huis in het buitenland hebben. En die hoeven wat de PVV betreft er niet met een zwak taakstrafje vanaf te komen. Ander voorbeeld is de Bulgarenfraude 2.0 van vorige week, waarbij het er naar uitziet dat ons belastinggeld wederom geplunderd wordt. Voorzitter, de PVV wil dat Nederland geen lekker land wordt voor criminelen en profiteurs.
Ja, NSC, dat zijn bestaansrecht ongeveer dankt aan het toeslagenschandaal, zo zeggen ze zelf ook, wilde het liefst met de hele Kamer een motie steunen om steun uit te spreken voor het rapport en de aanbevelingen in het rapport. Mulder heeft dus gezegd, ik kom met een motie om het kabinet ter verantwoording te roepen. Nou, de partij NSC wil nu die motie van de PVV afwachten. En dat leidde dan weer tot kritiek van Denk. Dat zegt dat NSC zich daarmee schuldig maakt aan handjeklap met de PVV. Dan nog even kijken naar de VVD. Kamminga, Kamerlid, noemt het een karikatuur. Dat wordt gesuggereerd dat alleen partijen die al die aanbevelingen één op één omarmen, dat die alleen die partijen het rapport serieus nemen. Voor de VVD is, net als voor de PVV, de specifieke invulling van veel aanbevelingen van belang. Kortom, 5,5 uur vergaderd en nog geen steek
verder. Niets verder, nee. Dan 4 Nederlandse boerenorganisaties. Ja, die hebben hetzelfde gedacht even als het gaat over het mestplan van de regering. Jaren vergaderd, geen steek verder. En nu komen ze met een eigen crisisplan om de mestproblematiek te weerleggen. In het plan staat onder meer dat het voor melkveehouders mogelijk moet worden om hun veestapel vrijwillig in te krimpen in ruil voor een jaarlijkse vergoeding. Moet het eiwitgehalte van koeienvoer naar beneden kunnen. Hè? Het moet makkelijk worden om buiten familieverband ook nog te handelen in fosfaatrechten. Nou, zo hopen ze dan een ingang in Brussel te krijgen. En daarmee reageren die boerenorganisaties, niet de kleinste, het LTO Nederland onder meer, maar ook de Nederlandse Zuidvoororganisatie en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact bijvoorbeeld, op de mestplannen die de missionair landbouwminister Adema eerder deze maand presenteerde, waarin onder meer die uitkoopregeling een uitkoopregeling wordt genoemd. Nou, morgen is daarover het debat in de Tweede Kamer.
Nou, en daarmee gaan we Politiek Den Haag verlaten voor nu. En kijken we naar de beursdag. Heineken, Wereldhaven en Boeing komen met rapportcijfers over het eerste kwartaal. Kwartaalcijfers dus. Jochem Visser van BNR Beurs die blikt vooruit op de aankomende beursdag.
Het wordt een Nederlands feestje. Te beginnen met Heineken. De bierbrouwer verkocht vorig jaar minder hectoliters bier. Maar met wat prijsverhogingen en kostenverlagingen wist het de omzet toch te verhogen. Beleggers willen weten hoe lang ze nog tegen die dalende volumes aankijken en of het premium bier waar Heineken op inzet daarvoor blijft compenseren. Winkelbelegger Wereldhaven wil eindelijk weer herstel laten zien. De rentes blijven langer hoog en het bedrijf schreef flink af op panden in België en Frankrijk vorig jaar. Maar inmiddels stijgt de waarde van het vastgoed wel weer. Topman Matthijs Storm heeft er zin in. Hij vindt Wereldhaven eigenlijk iets te klein en zint op overnames en nieuwe panden. Voor Boeing zijn die ver uit zicht. De Amerikaanse vliegtuigbouwer rekent opnieuw op rode cijfers vanwege tegenvallende verkoop van vliegtuigen en defensiematerieel. Toch is het aandeel niet zo hard gedaald als de volger van het nieuws misschien zou denken. De coronacrisis deelde veel hardere klappen uit dan de wegvliegende onderdelen.
Meer beurs vanavond 6:30 live hier op BNR in BNR Beurs. Het programma kan je ook terugluisteren via de BNR-app. En in de reguliere ochtendspits gaan we uiteraard even praten over Tesla dat met cijfers kwam.
Die erg tegenvielen.
Maar in Den Haag gaan we wel omhoog. Ja, wel omhoog.
We gaan nog verder kijken wat er in Den Haag gebeurt. Wat staat er allemaal op de agenda? Buiten dat debat natuurlijk over de woonwet van de jongen. Politiek verslaggever Mats Akkerman.
Naast het debat over de wet betaalbare huur wordt er ook gepraat over het uitbreiden van de strafbaarheid van spionageactiviteiten. Er is een commissiedebat over arbeidsongeschiktheid en een rondetafelgesprek over migratiedeals. En natuurlijk gaat de formatie ook gewoon door. 'S Ochtends is er opnieuw een gesprek met alle 4 de partijleiders bij de informateurs. 'S Middags komt het CPB langs. Eerder deze week, op maandag, werd er al aangekondigd dat een deel van de plannen, zoals de 4 formerende partijen die nu hebben gemaakt, zullen worden doorgerekend door het CPB. En vandaag komen ze dus alvast langs op gesprek.
Politiek verslaggever Mats Akkerman. We gaan kijken wat er in de kranten staat. Koppen snel,
ja, en we gaan weer geld ophalen in de Telegraaf. Kamer wil tax op speculatie met grond. Grondeigenaren die profiteren van een veranderd bestemmingsplan moeten, als het aan de Kamer ligt, belasting gaan betalen over de winsten die dat oplevert. De meerderheid steunt een plan van de SP om een zogenaamde plantbatenheffing in te voeren.
Ja, dan Hollands glorie in Italië, want Italianen lopen massaal weg met onze orchideeën. In Milaan staan inwoners na afloop van de jaarlijkse design- en interieurbeurs uren in de rij om ook een Nederlands orchideetje te kunnen bemachtigen.
In het Algemeen Dagblad: vertalen internettekst in gebarentaal valt in de prijzen. Een programma, softwareprogramma, dat gesproken tekst automatisch vertaalt in gebarentaal, heeft gisteren gewonnen bij de Webby Awards. Het zijn een beetje de Oscars van het internet. Mooi.
Ja, en dan een pleidooi wat we vaker horen uit de kant van de banken in het FD vandaag. Die willen een andere aanpak van de witwascontroles. Maar dat kost veel te veel tijd en geld. En daarom moet het nou eens eindelijk op de schop, vindt de NVB. De Nederlandse Vereniging van Banken.
In het Financiële Dagblad: rekenkamer, inhuurkracht vaak twee keer zo duur als leraar in dienst. Zelfs als de lonen gelijk zijn, betalen scholen fors meer. Vooral door marges van bemiddelingsbureaus en btw. Je moet denken aan een docent in dienst, kost zo'n €58 per uur. En iemand die je dus moet inhuren. Het dubbele blijkt uit een nieuw rapport van de Algemene Rekenkamer.
Ja, en in Trouw iets wat we eigenlijk al wel wisten. De Gazaoorlog en de winst van de PVV verharden de sfeer in Nederland. Politie registreerde vorig jaar 30% meer discriminatoire incidenten. Gemeenten ontvingen 20% meer meldingen. Het ging vaak om kwetsende woorden of ja, scheldpartijen gericht tegen iemand die er anders uitziet. Iets anders gelooft. We zien opkomend antisemitisme bijvoorbeeld. Of voor een ander geslacht koos.
En tot slot NRC. Hoe chemiebedrijf OCI zijn aandeelhouders miljarden uitkeert en de fiscus met lege handen achterblijft. Het chemiebedrijf betaalt €5 miljard aan zijn aandeelhouders uit, belastingvrij. En dat doen ze via een trucje, een loophole in de wet. En daardoor loopt Nederland wel €750 miljoen dividendbelasting mis.
Gaan we even naar dit, Iwan, want dat vond ik een heel mooi verhaal. Een jongetje van 9 in Amerika, en die heet Cal Clifford. En die had 1 harte wens voor zijn verjaardag. Een eigen octopus als huisdier. En hij was al jaren gek op octopi, want hij droeg ook bij Halloween een octopuspak. Mm-hmm. En dus toen hij van zijn ouders een tank kreeg en een klein octopusje in een plastic zakje met water, was hij ze zo dankbaar dat hij keihard moest huilen.
You didn't have to do that.
Ja, dat niet hoeven doen. Ah, oh, wat lief. Dat hebben de ouders later vast ook gedacht. Want die leuke Terrence de octopus, die begon zich al ras een beetje vreemd te gedragen.
He was a she.
Terrence was een meisje.
Oh.
En Terrence was bovendien zwanger. Mm-hmm. En dat resulteerde in 50 baby-octopusjes. Oh. En die moet je eigenlijk gescheiden houden, want anders vreten ze elkaar op. Ja, en dat wilde Kel natuurlijk niet. Dus meer tanks, maar dus ook lekkages, natte vloeren, opgekruld laminaat. En wat doe je met 50 baby-octopusjes?
Geen idee.
Nou, die moesten uiteindelijk allemaal naar onderzoeksinstituten.
Oh, wat erg.
En Kel was er helemaal blij mee. Het blijste kind ter wereld. Maar zijn vader, die zei op TikTok:
I wish my son's favorite animal had been a hamster.
Niet gelukt, een octopus.
De column van Bernard Hammelburg.
Op Amerika's Ivy League elite universiteiten zijn pro-Palestijnse demonstraties zo uit de hand gelopen dat de politie ingrijpt. De situatie wordt grimmiger en de razernij richt zich steeds meer op de Joodse studenten. Met zwaar antisemitische kreten als genocide voor de Joden en Joden gaat terug naar Polen. En een bizar gevolg, stevige averij voor Biden en daarmee automatisch een stijgende koers voor Trump. Bizar, omdat de demonstranten allesbehalve republikeinen zijn. Op Harvard ging het er hard aan toe. Op Yale en New York University werden grote groepen gearresteerd. Columbia en NYU sloten de deuren voor studenten en zetten de colleges voor de rest van het schooljaar online voort. Het merendeel van de actievoerders ziet zichzelf als linkse democraten en verwijt Biden dat hij de banden met Israël niet verbreekt of op zijn minst alle militaire hulp stopzet. De kennis over het Israëlisch-Palestijnse conflict is onder de demonstranten gering. De machtsverhoudingen in Israël, op de westelijke Jordaanoever en in Gaza snappen ze niet helemaal, maar de emotie is er niet minder om. Dat heeft veel te maken met het begrip kolonist, wat ze associëren associëren met dezelfde vorm van onderdrukking als zwarte Amerikanen hebben meegemaakt en nog steeds meemaken. De Palestijn met zijn donkere huid is het slachtoffer van de kolonist. Die is Joods en daarmee zijn alle Joden wereldwijd medeplichtig aan onderdrukking, massamoord en genocide. Voor feiten is geen ruimte, voor kennis is geen belangstelling. De razernij vliegt rond als een centrifuge. Trump noemt het met een van zijn stopwoordjes een disgrace, een schande. En voegt eraan toe allemaal de schuld van Biden. Geen idee wat hij bedoelt. Is Bidens steun voor Israël fout? Nee, want daar is Trump juist voor. Voor de activisten doet het er niet toe. De woorden de schuld van Biden klinken goed. Dat wil niet zeggen dat de brigades van pro-Palestijnen en antisemieten op Trump gaan stemmen, maar wel dat ze niet voor Biden gaan. Trump, een Netanyahu-man, verliest er geen stem door. Er is bijna geen grotere ironie denkbaar.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.